NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Een verrassing vandaag, want we doen alsof de formatie al is afgerond. We hebben hier namelijk de vier coalitiepartijen aan tafel. De VVD met Anne Mulder zit in de Tweede Kamer. Ben Knapen van het CDA zit in de Eerste Kamer. Is bovendien ook nog oud-staatssecretaris voor Europese Zaken in Rutte 1 geweest. Denkt u daar nog wel eens aan terug, meneer Knapen?
Een enkele keer, ja.
Ja, en wat denkt u dan?
Nou, dat het een hele spannende tijd was.
Ja, want waarom was dat ook alweer?
Ja, waarom was het spannend? Omdat het zo'n curieuze constructie was. Van, we werden een beetje gesteund door de PVV en ook weer niet. En de portefeuilles die ik had, daar was bij voorbaat afgesproken dat ze me nooit zouden helpen. Dus ik zat in een hele curieuze combinatie.
Ja. Nou ja, daar zouden we ook misschien nog wel iets over willen horen. Nou, misschien komt het zo en passant nog voorbij. Maar goed, ik weet niet of het echt een trauma is ook. Sophie in het Veld is hier ook, van D66. Zij zit in het Europees Parlement. Publiceert ook volgende week een boek over... waar anders over dan...
Europa.
Europa, ja, precies. Ja, we hadden het niet geoefend, maar u weet inderdaad meteen wat ik bedoel. En Joël Voordewind is hier ook. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Welkom allemaal. We gaan het, heeft het al gehoord, we gaan het over Europa hebben. Leuker kunnen we het helaas niet maken. Prinsjesdag staat hier op de agenda. Ik weet niet wat we er precies over kunnen zeggen, maar we kunnen er in elk geval wel vragen over stellen. Dat zal ik dan doen. En we nemen natuurlijk ook nog als een soort wekelijks ritueel de formatie door. En we zien wel hoe ver we komen met deze coalitiepartijen. Die weten natuurlijk veel meer dan ik. Zien kunt u ons op NPO Politiek en de site van Radio 1. En reageren kan via @ Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, we beginnen de uitzending eigenlijk maar eerst met het nieuws, zoals altijd. En ja, in heel veel kranten staat er informatie over de miljoenennota. Iedereen is wel zo'n beetje gebeld of heeft iets te lezen gekregen. Ik was gisteren telefonisch de hele dag in gesprek, dus ik ben eigenlijk de enige hier op het Binnenhof die van niks weet. Maar de Telegraaf pakt het meest uit. En die hebben echt de miljoenennota in handen, de cijfers. Meneer Voordewind, ik gewoon van links hier zo de tafel naar rechts ga. Wat moet ik ervan vinden? U heeft dat gezien. Klopt dat allemaal? Bent u blij? Wat vindt u?
Nou, ik heb onder embargo gisteren de begroting gehad. Maar ik heb nog geen tijd gehad om het te lezen. Dus ik kan het niet verifiëren. Ik kan het dus ook niet bevestigen.
Onder embargo de begroting nog geen tijd gehad om te lezen.
Nee.
Dat is het eerste wat je doet.
Nou, er zijn ook nog andere besprekingen gaande deze dagen.
Waarover?
Nou, iets met deze partijen die hier aan tafel zitten.
Oh, informatie, sorry. Ja. Dat is er even niet bij met mijn hoofd.
Ja. Nee, dus ja, ik...
Nou, bijvoorbeeld een punt waar u ook veel van weet en veel over praat, en waar uw partij natuurlijk ook een zeer betrokken gedachte over heeft, is migratie. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. En er, hoe moet ik het samenvatten? Dat er in ieder geval niet de deur open staat en mensen vooral worden opgevangen buiten de grenzen van Europa. Klopt dat wat hier ongeveer staat of niet?
Nou ja, u leest het voor, maar we gaan kijken. Ja, kijk, deze begroting zal niet zo heel spannend worden, neem ik aan. Dus het is denk ik interessanter om te zien wat er in het regeerakkoord komt. En dat moeten we nog even afwachten, een paar weken. Maar het is een boeiend onderwerp in deze tijd, zeker.
Ja, nou, ik weet niet of het gesprek echt op gang komt, maar ik doe mijn best in elk geval voor de luisteraar.
Ik doe ook.
Een ster altijd om open te zijn is natuurlijk Anne Mulder, daar waar het de formatie betreft. Want we hebben u hier wel eerder aan tafel gehad. Zegt u er eens iets van? Klopt dit? Dan moeten we blij zijn, die inkomensplaatjes. Ja. Iedereen gaat er een ietsiepietsie op vooruit.
Ja, ik kan er niks van zeggen.
Dank u wel.
Dinsdag, maar dat beeld dat iedereen een koopkracht erop vooruit gaat, als dat dinsdag blijkt, is natuurlijk heel goed nieuws.
Ja, en u weet hoeveel het is, hè, een koopkracht erop vooruit. Het is allemaal 0, iets.
Nou ja, als je dat volhoudt, telt het wel aan. Het is goed na deze slechte jaren dat mensen
0,
gaan profiteren
iets
van de
elke dag.
Groei.
Het is 0, iets op basis van wat?
Belangrijk is dat iedereen een koopkracht blijkbaar, want ik ken het niet en ik wil niemand in discrediet brengen, erop vooruit gaat na al die moeilijke jaren. Ik denk dat dat goed is, dat mensen plusjes zien op hun loonstrook.
Ja. Weet je, in zo'n redactie bereid je zo'n programma dan voor en dan, denk je, nou, wat zullen we vragen en wat denk je dat ze zeggen en hoe proberen we iets voor elkaar te krijgen dat ze iets zeggen. Dit gaat geloof ik niet lukken. Sophie in het veld, als u dit leest en het gaat natuurlijk ook over iets wat niet echt is uitgelekt, Europa. Krijgt u daar een warm gevoel van? Die lekkage over die begroting voor het komend jaar. Bent u nieuwsgierig? Bent u blij dat we eindelijk iets weten?
Nou ja, dit is een bericht in de Telegraaf. Ja. Dus in hoeverre het klopt, dat kan ik totaal niet beoordelen. Maar ik kreeg wel. Het leest een beetje als de tegenpartij van Coat en Bie. Die hadden het motto: geen gezeik, iedereen rijk. Ja. Zo leest het ongeveer een beetje. Het zou mooi zijn als inderdaad iedereen er een beetje op vooruit gaat. Maar goed, wat natuurlijk waar is, is dat je ziet dat er overal, ook in Europa, weer lucht begint te komen. De economie aantrekt. Ook in Griekenland goede groeicijfers, Groot-Brittannië minder. Maar je ziet dat het weer de goede kant op gaat en dat er weer ruimte komt. Dat is positief.
Ja, Ben Knapen, ik hou over die begrotingen op. Die heeft het ook niet thuis gekregen en al doorgelezen, denk ik. Laat ik maar een doorstart maken naar de formatie. En eigenlijk ook de situatie waarin we volgende week Prinsjesdag hebben. Vindt u het een ongemakkelijk, het is een beetje sturende vraag, vindt u het ongemakkelijk voor de koning eigenlijk om iets voor te lezen wat niet de beleidsvoornemens zijn van een nieuw kabinet? Of zegt u, nou ja, soi?
Ja, ik zou eigenlijk zeggen soi. Want dat is nou eenmaal zo dat we het ritme hebben van een mooi ceremonieel op de derde dinsdag van september. En zodra je grote problemen gaat maken hierover, moet je gaan schuiven met dit ceremonieel. En dat zou jammer zijn. Dus ik vind dat is een ritueel. Dat moeten we koesteren. En vervolgens gaan we gewoon over tot de volgende orde van de dag. Dat is het afmaken van deze formatieonderhandeling.
Ja. U heeft een lange politieke ervaring. U heeft ook een lange journalistieke ervaring. Misschien kunt u die twee dingen met elkaar vermengen. Hoe kijkt u naar die formatie eigenlijk?
Nou, ik vind ook dat het erg lang duurt.
Kunt u dat verklaren?
Ik kan een gok wagen. Ten eerste is het zo dat het politieke landschap enorm gefragmenteerd is. Wat sowieso maakt dat het moeilijker is om een regering te vormen. Met z'n twee gaat het sneller dan met z'n vieren. En het heeft ook te maken met het feit dat intussen toch blijkt dat het riskant is voor politieke partijen om mee te doen aan een kabinet. Omdat je dan, als je niet oplet, het volgende verlies hebt ingecalculeerd. Dus dat betekent dat iedereen heel zorgvuldig probeert vast te stellen. What's in it for me? Of er ook iets zichtbaars is waar je vervolgens toch mee terug kunt naar de kiezer. Dus behoedzaamheid en fragmentatie maken, denk ik, dat het zo lang duurt.
Ja, maakt het Anne Mulder partijen ook angstig? Dat wat Ben Knapen zegt?
Ja, ik denk dat de heer Knapen gelijk heeft. We hebben het gezien bij de afgelopen coalitie, die er nu nog is met de Partij van de Arbeid, enorm afgestraft, terwijl ze verantwoordelijkheid droegen voor het land. Dus ik begrijp wel dat partijen terughoudend kunnen zijn om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Want je wordt niet per definitie beloond.
Ja, dus het is wel een angstig idee om aan iets mee te doen, wetende dat je voor het minste of geringste straks weer een tik op je neus krijgt.
Ja, en wij als VVD realiseren ons dat ook. En ja, we weten hoe het is om te besturen. Hè? We hebben het al gehad over de PVV. Ja. Met de Partij van de Arbeid, CDA. Dus wij als fractie, ik merk dat er wel een zekere regeringservaring is bij ons. Dat we weten dat je maatregelen moet nemen, onvermijdelijk, waar je niet populair van wordt. We hadden bij ons in onze eerste fractie, waar ik in zat in 2010, heel veel weerstand in de maatschappij. Je telde, en ik zeg het nu wat luchtig, maar toen was het zwaar. Je telde niet echt mee als je niet een vol Malieveld tegen je had gehad. Ik zeg, heftige bezuinigingen. Maar daar stond je werd uitgefloten op het Malieveld, Museumplein. Ja, daar word je wel, ik wil niet zeggen gehard van, maar wel ervaren van.
Ja. En het parlementaire jaar is weer begonnen. Hè? De Kamer is van begin september weer bijeen. Voelt u in een fractie met elkaar van, nou, leuk dat we weer mee mogen doen? Of iets anders. Wat voor gevoel is er in zo'n partij, de grootste partij, toch nog steeds? Ja,
ik merk dat we als VVD graag verantwoordelijkheid willen dragen. Dat kiezers dat ook van ons verwachten. Dat hebben we de laatste 7 jaar ook laten zien. Moeilijke maatregelen. Daarom ben ik nu ook blij dat er koopkrachtverbetering is. Ja, ik merk dat onze fractie zich dat heel erg van bewust is. Dat je niet altijd maar populaire maatregelen kan nemen. Maar ook dat we het land moeten besturen.
Ja, Sofie in het veld, u zit in Brussel, Straatsburg. U zit in ieder geval niet op het Binnenhof, wat volgens mij heel fijn is. Maar hoe kijkt u naar dit proces hier? En bent u ook als D66er blij dat uw partij aan tafel zit?
Ik ben heel blij dat mijn partij bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Dat besef is heel groot. Hoe ik er naar kijk, nou, allereerst even over dat aspect van die duur. Laten we niet vergeten dat er eerst nog een paar maanden is onderhandeld met GroenLinks. Die zijn toen weggegaan van de onderhandelingstafel. Dus feitelijk zijn er 2 fases. Hè? Dus die nuance wil ik wel aanbrengen. In Brussel gaat de Europese politiek natuurlijk gewoon door. Er zit een ander tempo in.
Vragen mensen wel eens om u te onderbreken. God, vertel eens, hoe gaat dat daar bij jullie daar in Nederland, in Den Haag? Wat zegt u dan?
Nou ja, mensen vragen wel eens van, goh, is er al een regering? Zeg ik, nou nee, duurt nog even. We hebben 28 lidstaten. Weet je, er is altijd, op ieder moment, is er altijd wel ergens een verkiezing of een regeringsformatie. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Maar tegelijkertijd ziet iedereen wel dat de uitdagingen waar wij als Europa voor staan. In de wereld, ik zal maar zeggen, van Trump, Noord-Korea, klimaatverandering, migratiestromen, veiligheid. Dat zijn gewoon hele urgente, prangende problemen. Waarvan we zeggen, we moeten echt met Europa daar nu een antwoord op formuleren.
Maar goed, het is natuurlijk ook zo, als het over verkiezingen gaat en hoe het verder moet, is het logisch dat iedereen eerst gefixeerd was op Frankrijk en vervolgens op Duitsland. Wat over 2 weken naar de stand gaat.
24e.
En pas heel veel later komen dan dingen als, is er al een kabinet in Den Haag? Dus we moeten wel even de verhoudingen.
Er werd wel met grote belangstelling gekeken naar de uitslag van de verkiezingen. Van winnen nu de nationalisten of juist de pro-Europese krachten? Daar is echt heel erg naar gekeken.
Ja. Vindt u dat de pro-Europese krachten, niet om dat nou allemaal weer even door te nemen, want die verkiezingen waren op 15 maart, dat die echt zo nadrukkelijk in Nederland hebben gewonnen? Dat is toch helemaal niet zo? PVV.
D66, jawel, maar als je kijkt naar totale aantal echte nationalisten, ik denk dat de pro-Europese krachten toch duidelijk nog aanwezig en springlevend zijn. Je ziet door heel Europa eigenlijk een soort opleving, of in ieder geval mensen, de pro-Europese krachten gaan zich steeds meer uitspreken. Zeker in Frankrijk, Macron, maar ook de parlementaire meerderheid daar. Dus er is echt wel een soort nieuw elan aan het komen.
Frankrijk is misschien een beetje een vertekend beeld geweest, omdat je daar natuurlijk die slotfase had met Le Pen en Macron. En dan gingen mensen naar een veilige haven en tegen het populisme als alternatief naar Macron. En of je dat nou kan uitleggen als pro-Europese krachten. We hebben natuurlijk de Brexit net gehad. De dreigingen die Europa moet overwinnen zijn enorm. Daar heeft Juncker, daar zullen we misschien
gaan
verder
we
over praten.
Zeker, gaan we zeker zo
een paar antwoorden opgegeven. De vraag is natuurlijk of het die kant op gaat. Maar of er nou een duidelijke pro-Europese krachten versterkt zijn in Europa, dat vraag ik me af. De PVV heeft inderdaad, is tweede partij geworden in Nederland. VVD toch een stuk kritischer geworden de afgelopen jaren richting Europa. CDA geldt hetzelfde voor. Maar goed, we moeten er met elkaar uitkomen. U vroeg van, is het gevaarlijk? Voor onze partij is het ook weer gevaarlijk. Ja. We hebben in Balkenende 4 natuurlijk meegedaan.
Zeker.
1 zetel verloren aan het einde van die kabinetsperiode. Maar we vinden het wel een uitdaging om met dan maar de verstandige, gezond verstandige partijen in het midden toch een land te moeten besturen. En dat heeft risico's in zich, maar er is geen alternatief. We hebben natuurlijk SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks voor laten gaan. Nou, niemand was bereid om die stap te nemen. Dus dan moeten wij het maar doen met 76 zetels uiteindelijk.
Uw partij kan in elk geval niet verweten worden het extra te hebben vertraagd. Want u zit er eigenlijk het kortste bij. Ik geloof dat een week of 8. Maar toch nog even om die formatie. Dan kunnen we dat afvinken. Ja, u zit ook in zo'n... Zo, om even kort uit te leggen aan luisteraars hoe dat dan werkt. U zit in zo'n site-tafel. En dan praat u met andere partijen, lotgenoten, specialisten... over bepaalde onderwerpen. Hoe gaat dat dan? Hoe moet je dat voorstellen?
Dat klopt. Nou, in het begin was er alleen de hoofdtafel. Maar al snel werd er besloten tot de
bijzettafels.
Ja,
hoe noem je dat?
Ik zou het... Nee, het zijn al echt zijtafels. Want die zijtafels die worden ingenomen door de woordvoerders, de fractiespecialisten. Die maken teksten. En als het een beetje mee zit, worden die teksten ook weer aan de hoofdtafel zo afgetikt. Soms worden ze weer veranderd en krijgen de specialisten ze weer terug. Ik mocht bij de zijtafel buitenlands beleid, dus alles wat met buitenland te maken heeft, meepraten samen met de collega's. En jeugdzorg en migratie. Ja, en dan maak je teksten. En je hoopt dat ze door de ballotagecommissie heen komen.
Ja, precies. Zo is het. En is er bijvoorbeeld dan ook een tekst over Europa gemaakt die naar de hoofdtafel is?
Er ligt nu een tekst over Europa.
Ja. En, is zelf weer teruggekomen met correcties? Of doe het nog eens over, het was leuk geprobeerd? Hoe gaat dat?
Nee, volgens mij moet die tekst nog besproken worden.
Oh, die moet nog besproken worden. Kan je nagaan, mevrouw In 't Veld, hoe belangrijk Europa op die agenda staat bij de formatie. Maar Anne Mulder, zit u ook aan zo'n zijtafel, bijzettafel?
Kijk, elk antwoord dat ik geef is verkeerd. Hè? Als ik zeg nee, dan ben ik een Kamerlid dat niet meedoet. Als ik zeg ja, loop ik het risico dat ik ga uitweiden over de formatie. Dat helpt ook niet.
Nou ja, dus misschien moet u dan maar weggaan of zo?
Ja, misschien moet ik proberen om de vraag heen te praten.
Nee, gewoon normaal. U bent gekozen door het volk en u heeft een mandaat. U moet er wel wat voor doen. Waar zit u?
Ik zei al, elk antwoord dat ik geef is verkeerd.
Nou ja, maar praat u mee met...
Maar nu de heer Voordewind heeft gezegd dat er teksten zijn over Europa... moet ik natuurlijk ook zeggen dat ik meedoe daaraan. Hè?
Ja, anders, precies. Dus u heeft die tekst ook gezien en die ligt naar bij de hoofd. Allemachtig, wat een gedoe. En ik krijg er verder niet meer uit wat dit betreft. Nou, we gaan zo wat dieper in over Europa.
Nee, maar je doet er een beetje cynisch over.
Ik wil eigenlijk proberen er wat informatie over te krijgen.
Nee, maar dat is begrijpelijk. Alleen, het mag natuurlijk ook duidelijk zijn als je in het openbaar hier gaat onderhandelen, dan valt er verder natuurlijk aan de hoofdtafel niet meer zoveel te onderhandelen, want alles wat je hier publiekelijk onderhandelt, dat kan in je nadeel werken. Dus zo werken nou eenmaal formaties. Ik heb nog geen ander systeem gezien waarbij iedereen publiekelijk met alle dossiers op tafel met de radiomicrofoon onder zijn neus onderhandelt.
Maar ik vind het altijd zo'n interessante discussie dat dan journalisten die gewoon een vraag stellen namens en voor de mensen thuis, dat dan altijd gezegd wordt, we gaan niet aan tafel onderhandelen. Maar ik hoef helemaal niet te onderhandelen. Ik wil gewoon informatie, zodat mensen thuis een beetje weten. Nou, waar hebben ze het over?
En dat vind ik, volgens mij is er heel veel geheim. Welke agenda?
Alles is geheim.
Nee, ik denk dat volgens mij als de onderhandelaars naar buiten lopen, dan zeggen ze altijd het een en ander. Het ene keer is iets duidelijker dan het andere. Ja. Maar de onderwerpen zijn volgens mij bekend. Welke onderwerpen eerder zijn besproken. Ja, de thema's, ze lekken uit waarvan ik altijd al denk van, dat is wel heel specifiek. Ik heb het nu niet over de Telegraaf vandaag.
Nee, maar goed.
Maar andere dingen. Dus ik denk dat er langzamerhand brokjes best naar buiten komen. Maar dat is niet altijd behulpzaam voor de onderhandeling.
Nee, dat snap ik. Oké, maar ik wil toch even gezegd hebben namens wie en voor wie ik hier zit. En ik wil inderdaad niet cynisch doen. En als dat zo begrepen wordt, dan neem ik dat beeld graag terug. Nou ja, en Ben Knapen denkt ook, hoe wordt het dit uur? Ik keek net al een beetje naar buiten. Dus we laten het even qua actualiteit. Kwaliteit.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, nou heeft ze allemaal al gehoord. Jawel, Voordewind, Tweede Kamerlid, medetafelgenoot bij de formatie van de ChristenUnie. En Ben Knapen, senator voor het CDA in de Eerste Kamer. En niet te vergeten, oud staatssecretaris Europese Zaken, Sophie In 't Veld, de nummer 1 van D66 in Europa. En is ook een belangrijke speler in de liberale fractie in het Europese parlement. En Anne Mulder van de VVD en ook buitenland woordvoerder of Europa woordvoerder. Ja, ik wil het natuurlijk over Europa hebben. Hoe dan ook, draaien of keren in zijn algemeenheid of aan de hand van de formatiestukken, net zo hoe je het zelf wil. We gaan het natuurlijk hebben over de staat van Europa. Er is heel zuinig op gereageerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, die sprak afgelopen woensdag. En laten we maar even luisteren naar wat premier Rutte daarover zei.
De president van de commissie heeft een bijzondere positie. Hij is de hoogste ambtenaar van Europa. Hij is niet de hoogste politicus, maar de hoogste ambtenaar. En hij heeft in zijn staat van de Unie heeft hij een bijzondere kans om ook, dan gebruik ik het woord toch maar een keer bij gebrek aan een betere term, een stukje visie neer te zetten voor de wat langere termijn. En die bevalt me voor de korte termijn goed. Ik vind dat er hele goede dingen in zitten. Maar een aantal wat meer institutionele bespiegelingen voor de langere termijn, daar zou ik nog wel eens even een robbertje over willen vechten.
Ja, Ben Knapen, nogmaals in dit verband. U bent de oud-staatssecretaris Europese Zaken. U heeft ook onder en met premier Rutte veel over Europa gesproken. Wat hoort u eigenlijk Rutte zeggen?
Nou, wat ik hem hoor zeggen is eigenlijk wel iets wat een constante is de laatste jaren. Wij zijn, als het gaat om Europa, evident onderdeel van het project. Soms bevalt het ons, soms niet. Maar dat is net als met democratie. Dat heeft veel nadelen, maar al het andere is slechter. En dat geldt voor Europa ook. Wij zijn daar onderdeel van. Maar wij letten, zoals elk ander land dat doet, buitengewoon op het belang wat voor ons in het geding is. En we zijn in zekere mate ook behoedzaam als het gaat om allerlei verbouwingen en veranderingen in de Europese Unie en de gevolgen die daaraan vastzitten. Dus behoedzaam, niet negatief, maar wel goed op onze tellen passend. En dat is eigenlijk wel een beetje wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Daar ben je niet eurosceptisch mee, daar ben je ook niet anti-Europees mee. Maar daar ben je eigenlijk datgene mee wat een beetje past bij ons land en de positie die we hebben. Namelijk, let op je zaak, maar wees ook verantwoordelijk voor de constructie waar je onderdeel van bent. Ja,
u heeft hier eerder ook in Kamerbreedte zich scherp pro-Europa en misschien met een kleinere groep meer samenwerken. Ja. In ieder geval wel vooruit en Nederland daarbij. Vindt u het raar dat ik zeg dat de politieke klasse na die reden van Juncker afgelopen woensdag hier op het Binnenhof nogal zuinig heeft gereageerd erop en vrij kritisch en toch ook wel een beetje de premier. Die heeft niet gezegd, eindelijk is iemand met een verhaal over de toekomst, ook al is het niet allemaal elke dag of binnen één dag te realiseren, maar dat zuinige.
Ja, maar ik vind dat heel begrijpelijk en ik ben het daar eigenlijk ook wel mee eens. Want wat Juncker voorstelt, dat zijn verregaande stappen op het gebied van integratie met 27 lidstaten. Dat is A niet.
Nu nog 28, hè?
Ja, goed, maar. Dat is A niet erg realistisch. En B op een aantal terreinen riskant. Moet je je even voorstellen, neem bijvoorbeeld de euro. Als je zegt, ja, die overige lidstaten die niet in de euro zitten, die moeten daar ook zo snel mogelijk bij. We stellen daar middelen voor beschikbaar. Als je ziet het gedoe wat we gehad hebben met dat hele kleine land Griekenland. Dan moet je echt tot 10 tellen voordat je zegt, daar gaan we eens even een stevige uitbreiding op toepassen. Waar ik zelf, en dat heb ik destijds ook gezegd, veel meer in zie. Maar dat kun je van een commissievoorzitter nooit verwachten. Want die is belangenbehartiger van 27 lidstaten. Dat is dat je met een kleinere groep van landen die bereid zijn en in staat zijn daartoe, gaat kijken of je je positie kunt verstevigen. Dat kan zijn op het gebied van defensie, op het gebied van buitenlands beleid. Nou, daar kan ik een hele trits dingen noemen. Maar daar geloof ik meer in dan in deze hele brede grootscheepse aanpak, die ook het risico in zich draagt dat er grootscheepse middelen van het ene punt van Europa naar het andere worden overgebracht. En dat kunnen wij, vind ik, ten opzichte van onze kiezers zo niet rechtvaardigen. Ja.
Sophie in het Veld, u heeft een boek geschreven wat volgende week uitkomt, hè, over Europa, met toch een soort liefde voor Europa. Hè. Wat is de eerste zin in dat boek van u?
Uit mijn hoofd gezegd, ik ben een verstokte eurofiel. En dat vind ik een geuzennaam.
Ja, want ik beschouw dat zelf als een beetje raar begrip.
Nee, maar laten we ook eens een keer een ander geluid laten horen. Er wordt vaak gezegd, er wordt gesproken over realisme. De realiteit is dat als wij het welzijn van onze burgers willen bewaren, dat we een sterk Europa nodig hebben in de wereld van vandaag. En wat ik in mijn boek probeer te beschrijven is dat Europa al lang niet meer is, hè, wat je bij meneer Rutte toch een beetje terughoort, van een soort technocratische samenwerking tussen regeringen. Europa is een politieke entiteit. Dat hebben we ook nodig in de wereld. Hè, want als je kan wel zeggen, een beetje leuk technocratisch samenwerken en hè, laat het maar aan de ambtenaren en de diplomaten van buitenlandse zaken over. Maar als je als Europa een antwoord moet geven op bijvoorbeeld Trump, Noord-Korea, ja. Migratiestromen. Dan moet je dat samen doen. En dat kan niet meer volgens het ouderwetse recept... waar meneer Rutten een beetje aan vast wil houden.
Dat vindt u een ouderwets recept?
Dat was heel goed voor de jaren 50 van de vorige eeuw... met 6 lidstaten die alleen maar over kolen en staal gingen. Maar niet meer voor de uitdagingen van nu. Denk ook bijvoorbeeld, we leven midden in het digitale tijdperk. Je kan niet het internet zeg maar in Europa beheren... met 28 verschillende wetten... waarbij bijvoorbeeld internetbedrijfjes, jonge start-ups... aan 28 verschillende regels moeten voldoen. Dat moet gewoon één markt zijn. Maar dan moet je dus ook gezamenlijke regels hebben... over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Ja. Wat mag wel, wat mag niet? Wat is strafbaar, wat is niet strafbaar? Dat zijn politieke vraagstukken.
Politieke vraagstukken en ook om een politieke vraag te stellen. Als u dan zo Rutte hoort in dit fragment... maar hij heeft er natuurlijk meer over gehoord, zijn reactie... over die toespraak van Juncker... is dat dan een premier, een politiek leider waarbij u denkt... ten aanzien van Europa, het is fijn dat D66 daarbij zit?
Ik denk dat het sowieso heel fijn is dat D66 erbij zit. Ik heb ook de reactie van Alexander Pechtold op Facebook gelezen. En dan denk ik, ja, dat is
nou, zeg het maar even, geluid. Niet iedereen...
Juist heel positief. Maar ik denk ook, weet je,
ja,
hoe je er ook in staat... Ja. Realiteit is ook dat een heleboel andere mensen in Europa... waaronder Merkel, die ongetwijfeld herkozen zal gaan worden... over anderhalve week, of het is het over een week...
34
en Macron,
ja.
Die willen wel door. Ja. Dus dan kan je maar beter daarbij aan tafel zitten... en meedenken, mee vormgeven aan Europa... dan dat je nog dat je vasthoudt aan een verleden wat er niet meer is.
Ja, waarmee u dus eigenlijk zegt... ik vraag het maar op die manier, ik vul het misschien ook wel in... Ik zou wel eens van Rutte willen horen, wij willen er echt mee door.
Ja, het is ook heel erg een kwestie van toon. Hè? Ik geloof Wouter Koolmees heeft als het grapje gemaakt van... de VVD praat PVV, maar doet D66. Want Rutte zit ook in Brussel gewoon aan met zijn collega's. En bouwt ook... bijvoorbeeld, volgend jaar is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Ja. Heel erg met het idee van de Europese waardegemeenschap, identiteit. Daar heeft hij mee ingestemd. Dus het is ook een beetje van wat vertel je naar je eigen achterban... en wat doe je? Ja.
Anne Mulder, VVD, Tweede Kamerlid, Europa woordvoerder, ook een gevaar. Wat mij zo opviel de afgelopen week is dat de reactie over zo'n toespraak... over hoe wij de toekomst, tenminste vanuit de Europese Unie... in de woorden van Juncker zien... dat daar meteen op gereageerd wordt van wat het niet moet zijn... en wat we niet willen... En dat ik eigenlijk zo weinig hoor wat men wel wil. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Nou, ik vond het begin van de toespraak van de heer Juncker heel goed. Hè? Wij als Nederland verdienen ons geld in Europa. Denk aan de haven van Rotterdam. Ja. Hij begon gelijk over handelsrelaties met andere landen. Heel goed. Hij begon over de interne markt. Heel goed. Hij begon over migratie. Typisch een onderwerp dat grensoverschrijdend is, dat je in Europa moet doen. Ja, en daarna werd de toespraak snel minder. En wat ik het meest opvallende
vond... Omdat het over uitbreiding ging? Van de Schengenzone ging?
Ja, nou dat, maar hij zei ook, ja, nu geef ik mijn persoonlijke visie. Ik denk, wat is dat nou? Moet premier Rutte in de Tweede Kamer zeggen... vanaf nu geef ik mijn eigen visie...
Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
Nee, dat kan hij niet maken.
Nee, want hij heeft geen visie. Hij heeft geen visie, dat zegt hij zelf. Nee, dat zegt hij zelf.
Maar wat hij dan... Dat is op zich geestig, meneer Boma.
Nee, is niet geestig.
Hij kan niet in de Tweede Kamer zeggen wat ik nu zeg... zeg ik namens mezelf... En niet namens het kabinet. Dan is die Kamer te klein, politiek onbestaanbaar. Nou. Maar in het Europese parlement kan dat. Dan kan iemand gewoon zeggen, vanaf nu geef ik mijn persoonlijke visie. En niemand die hem corrigeert.
Nee, nou,
dat is heel gek,
even,
hoor.
Nou even, want ik wil, er wordt toch aangesproken op dit punt. Laat maar even horen wat de premier van de visie vindt.
Ja, met name van die sweeping algemene statements. U kent mij als iemand die bij het woord visie al denkt, ga naar de oogarts. Hij is een romanticus, Juncker. Weet je, we hebben allemaal onze eigen stijl. En ik ben niet zo'n, althans in de politiek, niet zo'n romanticus.
Ja, dus laten we het niet hebben over visie en Rutte. Maar goed, u snapt wat ik bedoel. Jawel, voor de wind. Hoe komt het, leg dat eens uit aan mensen thuis... dat er altijd in Den Haag ook gezegd wordt wat men allemaal niet wil. Qua Europese Unie?
Nou, ik denk dat dat wel een beetje voortkomt uit het gevoel wat er ontstaat als je het over Europa hebt bij mensen. Ik bedoel, we hebben referenda gehad over Europa. Nederland is toen tegen geweest. Je ziet Europa en de mensen die uit Europa komen, even globaal gezegd, het instituut laten groeien. De begroting moet groeien. Er moet de minister van Financiën komen. Er moet een Europees leger komen. Dus ik weet niet hoe dat werkt daar. Want ik ben er alleen maar op bezoek geweest. Maar als je daar blijkbaar eenmaal zit... en dat geldt dan weer wat minder voor onze Europarlementariër Peter van Dalen... maar die is ook kritisch aan die kant. Maar het lijkt wel of zo'n instituut zichzelf altijd weer groter wil maken. En kijk dat je bezint op de rol van Europa, Europese Unie, dat vind ik goed. Alleen, volgens mij, en Juncker begint met dat verhaal van de boot vaart weer uit, hè, de wind in de zeilen. Ja, ja. Maar volgens mij moet hij dan af en toe wel eens even omkijken of die bemanning nog mee is gegaan als hij die haven uitvaart. Want wat je ziet is een andere tendens. Mensen vragen zich af, waarom betalen wij 500 miljoen aan Europa? Wat gebeurt er met dat geld? Het wordt rondgepompt. Wij moeten geld aan Europa geven jaarlijks. En tegelijkertijd moeten we met subsidies onze fietspaden, onze natuurgebieden gaan betalen als rijke landen. Dat moet je eens gaan bezinnen. Waarom wij zoveel geld rondpompen in Europa? We hebben structuurfondsen die armere gebieden helpen. Nou, daar kan je je wat bij voorstellen. Maar dat rijkere landen daar hun geld zoveel mogelijk moeten terughalen. Nee, nog even om het af te maken. Het feit dat we naar Brussel en naar Straatsburg moeten reizen. 200 miljoen. Voor iedereen een doorn in het oog. Maar Brussel krijgt het niet voor elkaar om dat probleem op te lossen. Ja.
Ja, maar dit is een beetje... Kijk, wat ik zo raar vind aan deze... Want ik deel heel veel van deze kritiek. Niet alles wat u zegt klopt, maar ik deel veel van de kritiek. Maar dat is dus precies de reden dat D66 zegt... het huidige Europa voldoet niet meer. Dat moet radicaal anders. Want de dingen die u noemt, bijvoorbeeld die begroting, die inderdaad, dat hele systeem is idioot, Straatsburg enzovoort. Maar dat is wel de manier waarop Europa op dit moment in elkaar zit, waar uw partij aan vast wil houden, waar de VVD aan vast wil houden. Wij zeggen, dat moet anders. Want je moet die begroting inderdaad veel efficiënter maken, elk jaar gewoon kunnen aanpassen, niet voor 7 jaar vastleggen. We moeten Straatsburg kunnen afschaffen. Maar met het huidige Europa, wat uw partij niet wil veranderen, blijft dat zo.
Ja, misschien even.
Ik daar een reactie op geven.
Ja, heel kort.
Kijk, wij zijn kritisch op Europa. We zijn realistisch op Europa. Alleen, er zijn natuurlijk wel dingen wat ze wel goed kunnen doen. Maar dan moet je niet naar de uitbreiding gaan kijken. Maar dan moet je vooral naar de dingen gaan kijken die waar Europa eigenlijk voor bedacht is. Hè? Dat is handel, dat is grensoverschrijdend milieu aanpakken. De mensenhandel aanpakken. Nou, inderdaad ook die migratie. Migratie was een goed onderdeel van Juncker. Maar verder zie je een neigen naar een soort Verenigde Staten van Europa. En ja, volgens mij krijg je daar een beetje de kriebels van.
Ja. Is het zo dat en Anne Mulder staat me bij om het te corrigeren als ik het verkeerd interpreteer. Maar in zo'n stuk bij de formatie of in het regeerakkoord, daar waar het over Europa gaat. Wat moet er van die plannen van Juncker per se in komen te staan wat u als coalitie vindt dat er niet moet gebeuren? Een beetje omslachtige vraag, maar wat wil u per se niet? Ja, allebei. Want wat wil u per se niet wat Juncker wel wil? En dat Nederland ook in het regeerakkoord goed moet laten merken. Is dat een goede vraag?
Ja, zeg maar. Hele goede vraag. Nou ja, kijk, ik kan alleen voor mezelf spreken en wat er in ons verkiezingsprogramma staat.
Nee, maar het gaat nou even breder. Het verkiezingsprogramma ligt in de prullenbak. U moet het nou samen met anderen doen.
Nee, dat verkiezingsprogramma nemen we mee onder onze arm als wij naar de onderhandelingstafel gaan.
Oké, maar er is iets waar je echt je hart aan verbonden hebt. Of hoe is dat gezegd? En wat je per se wil. Maar er is ook altijd iets wat je per se niet wil.
Ja, ik denk dat als je ziet nu waar Juncker voor staat, de uitbreidingsplannen, het een beetje geforceerd mensen in de eurozone proberen te duwen. Daar waar we hebben gezien wat de problemen zijn geweest met Griekenland en hoeveel geld ook de Nederlandse betaler
moest betalen. In het regeerakkoord zou moeten staan dat de eurozone niet moet worden uitgebreid. Dus die landen waar Juncker over spreekt, dan eigenlijk alle landen van de Europese Unie
willen graag.
No way. Dat komt ook in het regeerakkoord.
Nou, dat weet ik niet. Maar
zou
dat
u wel willen?
Iets wat waar wij kritisch over zijn.
Ja, juist. Ben Knapen, CDA, speelt ook een belangrijke rol aan tafel. Laat ik het niet vergeten. Wat zou u of willen bepleiten of heel erg willen tegenhouden? Ja. Wat wij allemaal begrijpen als we dat regeerakkoord gelezen.
Kijk, ik hou er niet zo van om in een soort automatisme zuur te doen over Europa.
Nee.
Je doet ook niet voortdurend zuur over Nederland.
Nee.
Dat is A, niet nodig. B, bouw je er niets meer op. En C, heb je geen over alle kansen die er liggen.
Nee, het is een gaaf
land. Als je die toespraak van Juncker ziet, zitten er ook dingen in die echt in mijn ogen buitengewoon nuttig zijn. Als het gaat om het screenen van buiten-Europese investeringen in Europa. Dat is heel verstandig, gewoon om te kijken of je niet tegen elkaar uitgespeeld wordt.
Precies.
Een hoger tempo als het gaat om handelsakkoorden. Heel verstandig. Dus je moet ook gewoon kijken, en dat is volstrekt gerechtvaardigd, wat is ons van deze regio, genaamd Nederland, wat is ons belang in deze constructie? En wat wij dan vooral moeten doen, in mijn ogen, is heel goed kijken en belobbyen wat Duitsland doet. Ja. Want daar ligt ons belang relatief dichtbij. Ook goed kijken wat onze bondgenoten zijn als het gaat om het realiseren van onze verlangens. En dat betekent behoedzaamheid als het gaat op financieel-economische integratie op een manier die maakt dat het ene deel van Europa voor langere tijd exclusief afhankelijk wordt van het andere. Ja, dat is iets wat ons belang schaadt. En waar je Europa ook niet mee opbouwt, maar alleen maar conflicten mee
creëert. Ja, en die discussie, hè, dat wordt dan nu gesimplificeerd tot er moet een Europese minister van Financiën komen. Maar je kan het ook zo beluisteren. Er moet iemand met de verantwoordelijkheid voor die begrotingen en economie komen in de Europese Commissie als vicevoorzitter. Klinkt al heel anders. Zou u daar wel voor zijn als CDA?
Nou, ik heb daar grote aarzelingen. En ik moet ook eerlijk zeggen, als je kijkt naar de staat van dienst van de Commissie als het gaat om het toezien op gemaakte afspraken, die is allerbelabberst.
Daarom wil men juist iemand hebben die
en
dat wel
je,
doet.
Ja, maar of je die man een naamkaartje geeft waar de ene kant staat eurocommissaris en op de andere kant minister van Financiën, nee, of dat het verschil maakt, daar zijn we er niet mee.
Het punt is nu juist he, ook dat is een uitvloeisel van de manier waarop het nu georganiseerd is. De nationale regeringen hebben in de afgelopen jaren de Europese Commissie bewust verzwakt, zodat de Europese Commissie inderdaad niet kan toezien op uitvoering van de afspraken. Dat geldt voor alle lidstaten. Maar ik zou het eens anders, want meneer Mulder, zei net
gezellig, zit hier de coalitie in
van het is ook een coalitie van verschillende partijen. Ja, dat is het aardige aan democratie.
Hoef ik niet meer uit te leggen.
Maar Europa is niet, gaat niet alleen maar over handel en over de euro.
Nee,
Europa
maakt verhaal
is heel
over
erg
die financiën kwestie.
Een waardegemeenschap. En ik zou veel liever met z'n allen willen praten over op basis van welke waarden maken wij, nou, wat we doen al heel veel samen in Europa. We geven Europa samen vorm. Maar we hebben het altijd, vooral ook hier aan tafel, over geld, over instituties. Laten we het eens hebben over waarden. Wat zijn de waarden onder bijvoorbeeld ons buitenlands beleid, onder ons migratiebeleid, op wat we doen op het internet. Wat zijn onze gemeenschappelijke Europese waarden? Ook als het gaat over, ik noem wat, arbeidersrechten. Dat soort zaken. Ja. Wat zijn onze waarden?
Waar Juncker trouwens ook iets over zei. Hè? Gelijke beloning in alle Europese landen. Anne Mulder, als u Sofie in het veld zo hoort praten, ook over de waardegemeenschap, en we doen al heel veel. Voor je het weet kom je bij het woord Europese identiteit uit. Daar heeft u ooit wel eens iets over gezegd. Hoeft u niet per se te herhalen. Maar wat voor gevoel heeft u daarbij?
Ja, ik denk Europa verenigt zich op democratie, mensenrechten. Maar dat is niet typisch Europees. Hè? Dat doet Japan ook. Dus je moet heel erg oppassen met Europese identiteit. Ik denk niet dat die er is. Polen en Tsjechië hebben een hele andere opvatting over religie. Over migratie hebben landen andere opvattingen. Dus er is niet één Europese identiteit dat er een Europeaan is. Het is ook een, zoals het in de verdragen staat, een ever closer union among the peoples of Europe. The peoples, niet één bevolking, maar de verschillende volken. En dan moet je niet proberen de Europeaan te creëren. En dan nog iets wat de heer Knapen zegt, want dat wordt relevant. Wat gaat er, we moeten denk ik, als we het hebben over minister van Financiën voor Europa, dat roept alle haren gaan gelijk overeind. Maar daaronder zit wel de vraag, wat zijn nou de Nederlandse belangen in de eurozone? En dat is dat landen zich aan de regels houden.
Nou, dat dus, moet die dus, iemand dan wat mee
dus als wij iets kunnen creëren dat dat oplost. Nou, ik denk dat wij zo maar de komende maanden moeten opereren als we praten over de toekomst van de Europese
Unie. Het is niet alleen maar, dat is een beetje
een
te simplistische voorstelling van zaken. In de eurozone natuurlijk moet iedereen zich aan de afspraken houden. Daar ben ik ook zeer voor. Maar wat we ook nodig hebben is gewoon een krachtdadig bestuur van de eurozone. En dat is er nog steeds niet. Hè, omdat je nog steeds ziet dat elke lidstaat daar een beetje zijn eigen, zijn veto als het ware wil behouden. Of in ieder geval mogelijkheid om besluiten tegen te houden. En de kracht van zo'n gezamenlijke munt zit ook in het bestuur wat eronder zit. En daar zullen we echt een grote stap moeten maken, juist in het belang van onze eigen welvaart.
Maar daar gaat het toch helemaal mis.
Als je nu kijkt welke landen er dan bij zouden moeten gaan komen, hè, in de eurozone, waar Juncker dan op aanstuurt en waar dan een financieringsmechanisme voor zou moeten komen. Trouwens, het is veelzeggend dat Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep, daar meteen weer afstand van neemt. Ja, dan gaat het schrik toch om je hart, hè? Dus Bulgarije, Roemenië en al die Oost-Europese landen waarvan we nu zeggen van Griekenland, jongens, en dat hebben wij waren de partij die toen tegenstemde, als het ging om de euro en Griekenland. Maar daar hebben we toch inmiddels wel lessen van getrokken.
Gewoon niet doen. En dat is.
Als je het doet, dan is het een uitverkoop van je eigen belastingssysteem.
Is dat wel ook voor mensen thuis, want dat is ook makkelijk te begrijpen, iets niet doen of iets wel doen. Is dit zoiets van gewoon, ook in een regeerakkoord zeggen, dat gaan we niet doen bij knapen?
Dat kan niet. Je kunt in een regeerakkoord niet iets opschrijven wat haaks staat op de verdragen die je hebt getekend. Als over 20 of over 30 jaar Bulgarije aan alle voorwaarden voldoet waaraan je moet voldoen,
dan kunnen ze meedoen.
Dan hebben ze als lid van de Europese Unie recht om toegang te vragen tot de euro. En dan krijgen ze dat. Dus je kunt niet opschrijven dat het is verboden. Het enige wat je kunt opschrijven is, we gaan niet allerlei trucs uithalen om ze via de achterdeur binnen te halen en dan alle ellende over je heen te roepen.
Precies, zo
dat klopt, daar ben ik mee eens. Alleen dat is niet aan de orde. Bulgarije en Roemenië voldoen in ieder geval aan de formele eisen. En uiteindelijk is het ook in ons belang dat ze bij Schengen komen. Waarom? Omdat je samen wil kunnen werken tegen criminaliteit, tegen mensensmokkel, tegen corruptie. Dus het is belangrijk.
Dus dat zou je wel willen.
En bijvoorbeeld de uitwisseling van informatie over criminelen vind ik heel belangrijk.
Ja. Maar dat vindt D66 dan, hè? Ja. Wel, die landen in het Schengengebied, hè? En dus die buitengrens, zoals Juncker het woensdag zei, juist versterken en ook het gevaar van buiten beter te keren.
Als je het hebt over, bijvoorbeeld Bulgarije is een land waar heel veel vluchtelingen en migranten binnenkomen. Dus dan moet je toch samenwerken om dat te kunnen
Anne Mulder die krijgt...
Waarom Bulgarije en Roemenië zitten nu niet bij Schengen? Nee. Waarom niet? Ze zijn te corrupt. Ja. Daarom zitten ze niet erbij. Ja, dus, laat ze dat dan eerst oplossen en dan erbij.
Oké. Okay. Dus
kom erbij, want dan hebben ze geen prik meer om die corruptie
te doen. We zien nu in Albanië, er zijn zelfs maanden geweest waarbij we de meeste influx in Duitsland en Nederland hadden van de Albanese die dachten hier naartoe te kunnen komen, omdat ze visumvrij kunnen reizen inmiddels. Waar zit de meeste criminaliteit? Dat zit hem bij de Albanese op dit moment. En wat kunnen we niet doen? We kunnen nu opeens de situatie niet meer terugdraaien. We kunnen niet zeggen, we gaan weer een visumstop invoeren. Dus je snijdt jezelf in de vingers als je landen als inderdaad Bulgarije en dan noem ze maar op, Polen, Roemenië. Kijk, van sommige landen zou je denken, kom erbij. Zweden, Denemarken, Engeland. Maar Engeland en Denemarken. Engeland valt sowieso Engeland af. Denemarken wil het zelf niet. Dan heb je Zweden, die willen het ook niet. Nee. Ga dat nou niet forceren. En dat moeten we ook niet willen.
Mag ik nog iets zeggen?
Dit is Radio 1, actualiteit, sport en actualiteit. Er is tennis in Scheveningen en dat heet de Davis Cup.
Ja, dat heet de Davis Cup inderdaad. In Den Haag, in het Zuiderpark, speelt Nederland tegen Tsjechië. Nederland op een 2-0 achterstand na de dag van gisteren. Vandaag de derde partij, het dubbelspel. Dat moet dus door Nederland gewonnen worden, anders is deze ontmoeting gespeeld. Nou, de eerste set is net gespeeld in dat dubbelspel. Namens Nederland Robin Haase en Matwee Middelkoop hebben de eerste set verloren met 6-4. Omdat met name Robin Haase aan het net nog niet helemaal juf van het was. Maakte toch wel veel makkelijke volleyfouten. Ballen die hij af kon maken, dat deed hij niet. En mede daardoor verloren. Nederland de eerste set met 6-4. Het is een best of 5. De Tsjechen moeten dus 3 sets winnen om deze partijen te winnen. Er is dus nog helemaal niks aan de hand. Maar met een 2-0 achterstand in partijen en dan meteen die eerste set verlies in het dubbelspel. Ja, dat delen de Tsjechen toch een tikje uit. Het is de hoop op herstel van de Nederlanders in set 2.
Ja, Mark Brasser, dankjewel. Ik ga toch even over naar een heel gevoelig onderwerp waar eigenlijk de formatie met GroenLinks op stuk liep. Namelijk de migratie. Onderwerp. Dat moet je ook in een Europees kader zien. Heeft Juncker ook dingen over gezegd afgelopen woensdag. Jawel, voor de wind. Wat is daarover? Wat ligt daarover op tafel bij de formatie?
Nou ja, daar heeft Juncker dan wel weer de goede dingen over gezegd.
Maar die zit niet aan tafel.
Misschien wel weer een beetje. Ja. Kijk, ik denk dat zo'n beetje alle partijen... We hebben daar afgelopen woensdag nog een debat in de Kamer over gehad. Ja. Zelfs de SP zegt, er moeten wel een keer weer migratiedeals komen. Als je kijkt hoeveel mensen er nu via Libië naar Italië komen... en zelfs nu via Marokko naar Spanje. Daar verdrinken mensen op de Middellandse Zee. Het moet anders kunnen. Er moeten veilige routes kunnen komen. In combinatie met die migratiedeals. Alleen wat wij altijd hebben gezegd is... zorg wel dat je mensen niet terugstuurt naar onveilige landen. 1. En 2. Als je migratiedeals sluit... zorg je dan dat het ingebed is in het vluchtelingenverdrag. Ja, oftewel dat de rechten van vluchtelingen beschermd zijn.
Ben Knaber?
Wat ik een beetje mis op dit moment nog in de discussie... en ook wel bij... Juncker gaf er wel aanzetten toe. Kijk... ook dit is weer iets dat moet je niet met 27 landen willen regelen. Maar in ieder geval met een aantal landen die gelijkgezind zijn. Als het gaat om aanpakken van migratieproblemen, vluchtelingenproblemen. Met name migratieproblemen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen om gewoon eens met een aantal landen af te spreken hoe je omgaat met vluchtelingen. In het ene land wordt 80% van de asielzoekers uit Afghanistan die wordt geaccepteerd als asielzoeker. In het andere land 30. Hoe kan dat? Het ene land heeft zijn eigen lijstje van veilige landen. Het andere land heeft weer een ander lijstje. Ja. Als het gaat om het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, dat doen veel landen doen het allemaal op eigen houtje. Nou, ik kan je verzekeren, ik heb het zelf meegemaakt. Als je naar Ghana gaat en je zegt u moet uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen, dan lachen ze een keer vriendelijk. Je geeft ze desnoods nog eens een boete op de ontwikkelingssamenwerking. En ze gaan over tot orde van de dag. Ja. Als je daar met 4, 5 landen komt en je zegt, we hebben hier in gezamenlijkheid afgesproken, u krijgt wat als u ze terugneemt. En u verliest wat als u ze niet terugneemt, dan heb je aanzienlijk meer clout. Dat soort dingen moeten dringend gebeuren.
Sophie in Veld, kort.
Daar ben ik het grotendeels mee. Maar je moet het wel met de Europese Unie als geheel doen. Dat is de enige manier waarop je kan waarborgen dat iedereen dezelfde normen hanteert. Dat je het gewicht is niet kansloos. Want we hebben een asielbeleid, dat bestaat al. Alleen nationale regeringen weigeren om het uit te voeren. Maar juist bijvoorbeeld wat wij noemen in technische termen Dublin-regeling. Dat is een soort verdeelmechanisme voor de gezamenlijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen in de Europese Unie. Het Europees Parlement, de Europese Commissie werken daaraan. Dus, en overigens, het Europees Parlement, even voor alle helderheid, is hier een brede meerderheid voor. Van partijen van links tot rechts. Dus dat kan heel goed. Dat zijn politieke partijen gekozen.
Voorwaarden
en dan
moet
kunnen
gebeuren.
We dat. En ook de voorwaarden, dus de opvangvoorwaarden. Ik ben daar zelf woordvoerder voor het Europees Parlement. En juist ook wat meneer Knapen zegt, hè, dat mensen op dezelfde criteria worden beoordeeld. Dat moet je gezamenlijk doen. En dan kunnen we het ook heel goed samen aan als Europese Unie. Want als wij het als meest welvarende, ontwikkelde continent in de wereld niet kunnen, wie dan wel?
Maar dan moeten we voorkomen dat we in Libië op dit moment deals gaan sluiten. Want dat is nu actueel. Italië heeft dat gedaan met de burgemeester van Sabrata. Nou, daarvan zeggen we eigenlijk met z'n allen, en zelfs de hoge commissaris Mogherini, maar ook nu Juncker zegt dat, dat soort deals moet je niet gaan sluiten, want die sluit je dan eigenlijk met mensensmokkelaars. Ja. Dus we moeten dat veel verstandiger doen dan op dit moment gebeurt via Italië.
Mag ik heel kort en met excuus voor dit hele onderwerp te simplificeren vragen wat Juncker een poos eerder heeft voorgelegd. Hè? Die had een soort route uitgestippeld. Wat willen wij verder met de Europese Unie? Het zo laten, of willen we minder? Hij had nog een paar, maar ik simplificeer het maar even. Als ik nou aan u vraag, Anne Mulder, verder de Unie zo laten of minder Europa?
Op een paar punten.
Nee, maar gewoon simpel. Nee,
het is een mengvorm. Europese...
Ja, maar ik heb niet. We hebben maar tot 2 uur.
Europese Unie moet migratie iets doen, klimaatveiligheid. En mijn probleem met Juncker is dat hij weer zulke vergezichten. Mijn partij is pro-Europees. Maar de heer Juncker maakt het ons zo moeilijk. Want met al zijn doordravende plannen geeft hij weer munitie aan partijen die het liefst willen dat de Europese Unie uit elkaar valt. En dat vind ik zo jammer van die speech.
Ja, oké. En dan moet het echt kort zeggen, want anders gaat het mis. Wat zegt u, Sophie in het veld? Eigenlijk verder gaan, hè? Dat zegt u. Meer integreren.
Het is niet de kwestie van verder of minder verder. Waar het vooral om gaat is dat de Europese Unie democratischer, maar ook slagvaardiger wordt, zodat je inderdaad bij migratie, veiligheid en buitenlands beleid echt met één stem kan spreken.
Eén woord, Ben Knapen, wat zou u zeggen?
Ik zou zeggen, met een aantal landen zou ik me goed kunnen voorstellen dat je verder gaat. En met een aantal landen denk ik dat je al heel ver bent als je dit een beetje ordelijk op niveau weet te houden.
Oké, nou, en Jo, wil voordat we echt in één woord
stoppen met de dingen die niet grensoverschrijdend zijn. Miljarden worden er in de werkgelegenheid gestopt. Doe de dingen waarvoor je bent opgericht. Grensoverschrijdende problematiek, daar hoort migratie inderdaad bij. Milieu, terrorismebestrijding.
Ik hoor het al, dat stuk voor het regeerakkoord, daar gaat nog wel wat tijd in zitten met deze partijen. Dank, Sophie in het Veld, Ben Knapen, Anne Mulder, Jo voor de win. Dag.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Onze troepen gaan, als het aan het demissionaire kabinet ligt, zeker weer afreizen naar Afghanistan.
Dat we niet zomaar de stekker eruit trekken.
Maar doen ze wel goed werk daar? Is verlenging van de missie wel verstandig?
Het mandaat verbiedt ons om op te treden tegen degene die ons al 80 doden hebben opgeleverd.
En waarom hoor je daar niemand over? Een debat tussen politici, militairen, hulpverleners
hulpverleners en Afghanen in Kwesties. Morgenavond om 8 uur.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Zo, zeg, dat is behoorlijk voordelig.
Wat?
De Mitsubishi Matsweken.
Sorry?
De Mitsubishi Matsweken. Nou ja, dat zie je matsen met heel veel voordeel.
Oh, bij Mitsubishi.
Ja.
Over het voordeel is gelukkig geen verwarring. Het zijn de Mitsubishi Matsweken met op alle modellen heel veel voordeel. Zo matsen we je tot €1500 op een nieuwe Space Star. Kijk op MitsubishiMotors.nl of kom langs bij de dealer.
ZZP'ers boekhouden voortaan. Tussendoor. Want met de slimme meldingen van Tello op je smartphone ben je altijd bij. Vanaf nu boekhoud je even in de lift, bij de koffie, op het schoolplein. Het meeste werk doet Tello namelijk al voor je. Dus bye bye boekhouden. Hello Tello. Tello, de nieuwe boekhoudapp van de Rabobank voor ZZP'ers. Begin direct op rabobank.nl/Tello.
Dit najaar reist Geloof en een Hoop Liefde heel Nederland door en bezoekt de mooiste plekken. We ontmoeten bijzondere inwoners die verhalen van geloof, hoop en liefde hebben en delen. Kijk mee en laat je verrassen en inspireren. Geloof en een Hoop Liefde, maandag tot en met donderdag om 17:50 op NPO 2.
Heb je net zakelijk getankt? Tello ziet dat en vraagt je de bon te scannen. Zo ben je weer bij. Begin direct op rabobank.nl/Tello.